Zo dan, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is de tekst uit 2 Korinthe hoofdstuk 5, die Toos graag op haar kaart wilde hebben, die u allemaal hebt ontvangen. Lieve Wilma, Anneke, Hans, kinderen, broeders en zusters, vrienden en kennissen. Volgens het boek Prediker heeft alles in dit aardse leven zijn tijd en loop. Er staat zelfs geschreven, er is een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven. En zo zijn er ook, en Peter zei het zo net al, zo zijn er dan ook in dit aardse leven, in de omstandigheden van het aardse leven waar Johan zo net over sprak, zijn er dan ook tijden van vreugde, maar er zijn ook tijden van verdriet. En zien we op die omstandigheden van het aardse leven, dan is er vandaag een dag van diep verdriet. Jawel, want we gaan vandaag het lichaam van Toos begraven. Maar wij gelovigen, wij die de Heer Jezus Christus kennen, wij hebben zelfs op zo'n dag, en je zei het ook al, we hebben zelfs op zo'n dag woorden van troost en van dankbaarheid. Ja, zelfs van vreugde. Want wij hebben dat profetisch woord. Wij hebben dat woord van God dat zeer vast is. En ik heb heel bewust gezegd, wij gaan het lichaam van Toos begraven. Dat is de omhulling, dat is de buitenkant. Ik wil daarmee zeggen, dat is niet haar geest. Of zou ik zeggen, dat is niet haar leven. Dat vindt de een of andere misschien raar, maar wij gelovigen in Christus, wij zullen de dood niet zien. Je hebt het aangehaald wat de Heer Jezus zei, gewoon in verband met Johannes hoofdstuk 11. Hij bevestigt ons dat ook al in Johannes 8. Want daar zei hij ook, wie mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En daar was er maar één voorwaarde aan verbonden, die staat erbij. Wie mijn woord zal bewaard hebben. En wat ik weet van Toos, die deed dat. Dat weet ik van haar. En ze zei ook nog tegen mij, wil je dat aan de mensen nog een keer doorgeven, zoals jij het ook gedaan heeft. Want als u zou verwachten dat ik hier vandaag uitgebreid over haar aardse leven zou spreken, dan moet ik zeggen, daar kan ik zoveel niet over zeggen. Gaat me weer net zoals jou. Ik heb Toos in haar aardse leven, in haar dagelijks leven, ook niet zo goed gekend. Jaren geleden heb ik haar leren kennen, daar kijk ik jou aan, net zoals jij, op de een of andere bijbelstudiereis naar Zuid-Frankrijk of naar Rome. Of ik heb haar ontmoet, en ook moeder Krijnhof ontmoet, en jou natuurlijk, ontmoet bij de een of andere bijbelstudiebijeenkomst, meestal hier in Apeldoorn. En in mijn beleving was het altijd zo, waar Toos was, was Wilma, en waar Wilma was, was Toos. Toch, iedereen die ze kent, weet dat het zo is. Maar, en daar gaat het mij ook om, wat mij in dit verband belangrijk is om te zeggen, want we weten natuurlijk ook van haar allemaal dat ze ernstig ziek is geweest en dat over jaren heen. We weten ook allemaal dat in het aardse leven het toch niet zo loopt als men het zich meestal voorstelt of hoopt. Zo is het mee. Want het eerste is, de mensen hopen natuurlijk in het algemeen dat ze hier lang en gelukkig en vooral gezond leven. Ja, en toch is het zo dat het meestal anders komt. En de prediker, Salomo, die ik net al geciteerd heb, die zegt daar ook iets over. Die zegt namelijk, dit aardse leven, dit is vol kwellingen en teleurstellingen. En hij voegt er ook aan toe of zegt dat bovendien is het ook zo dat in dit aardse leven en alles wat daarmee verbonden is, het is allemaal ijdelheid, het is leegheid. Het stelt niets voor. Ook al leeft men hier gelukkig en lang en gezond. En ook al heeft men herkenning in de maatschappij, heeft roem en eer, heeft wat mij betreft ook nog rijkdom en welvaart. Wij zijn verzekerd, het is maar tijdelijk. Het gaat sowieso voorbij. En als we dan nog in de psalmen een gebed van Mozes lezen, dat wil ik u graag voorlezen, in psalm 90, dan staat daar, ten eerste hebben de vertalers bovenop gezet, Gods eeuwigheid en de vergankelijkheid van de mens. En Mozes die spreekt dan daar in vers 10 en zegt, aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaren. Of zo wij sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Dat wil zeggen, het gaat voorbij. Mozes bepaalt ons daarbij in het gemiddeld, het algemeen duurt zo'n leven 70 jaar. Als u zeer sterk bent, of als u sterk bent, 80 jaar. En als u zeer sterk bent, dan misschien zelfs 80 of 90 plus. Maar nog eens, het gaat voorbij en het voornaamste, het uitnemendste daarvan is toch moeite en verdriet. Ja. En als wij naar het leven van Toos, het aardse leven van Toos kijken, 62 jaar. En de laatste jaren, sowieso moeite en verdriet. Sowieso pijn in die ziekte. Jawel. Maar, het is natuurlijk ook zo dat zij moest accepteren in jonge leeftijd dat ze van anderen verzorgd moest worden. Dat is ook met moeite en pijn verbonden. En dan komt de tijd waar het einde eigenlijk goed is. Ik zeg dat omdat Toos mij dat 2-3 weken geleden zelfs nog gezegd heeft. Ja Jurgen, het is goed zo. Het is goed. Want het leven is, dit leven is geen leven meer. Ja, en dat is zo. En met alle nadruk heeft ze dan gezegd. Ten eerste vroeg ze mij of ik op deze dag hier zouden willen spreken. En dan zei ze met nadruk, het gaat ook niet om dat oude leven. Het gaat niet om het oude leven. Het gaat om het nieuwe leven, om het eeuwige leven. Het gaat erom, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En daarom zou ik het vandaag ook daarover voornamelijk hebben. Zoals je zei, over het woord van onze Heer en Heiland. Dat zou centraal staan. En wat ze mij nadrukkelijk vroeg was, vertel het, zeg het nog een keer aan de mensen die er zijn, hoe dat zit met leven en dood en eeuwig leven. En wat betekent dat, wat in 2 Korinther 5 vers 17 staat? Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Ziet, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En er staat niet, het wordt alles nieuw. Er staat, het is alles nieuw geworden. Toen Toos dat zei, dan dacht ik, oh ja, daar had ook op kunnen staan op deze kaart. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Uitspraak uit Filippenzen. Of er had kunnen staan, nou ja, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Toos had voor 2 Korinther 5 gekozen. Vond ik net zo mooi. Vond ik net zo mooi. Maar waar al deze versen uitdrukking aan geven, dat is toch dat wij gelovigen het leven, het nieuwe leven, het eeuwige leven van Christus hebben. En ze geven uitdrukking daarvan en daarop en daaraan dat Toos gewoon deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Dat wij gelovigen toebehoren aan de gemeente waar Christus het hoofd van is, die ons zijn leven gegeven heeft. En dat weten wij zeker. Bij hem horen wij thuis. Wij zijn verbonden met hem. We zijn onlosmakelijk verbonden met hem. Dat is onze identiteit. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Zeer zeker. En zo begint Paulus ook in 2 Korinther hoofdstuk 5 in vers 1 waar hij schrijft. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wij weten dat, lieve mensen. Wij weten, en ons aards lichaam wordt ons hier voorgesteld als een aards tabernakel, als een tent, als een tijdelijke woonstede. Iets wat afbreekt en dan er niet meer is. Zo wordt ons aardse lichaam ons voorgesteld. En wij weten, en Toos weet dat ook, wij weten dat wij een vaste, een blijvende woonstede hebben in de hemel, eeuwig bij de Heer. Daarom is zij veilig thuis in de armen van onze Heer. Daarom is hij thuis. Paulus legt dan verder uit, en daar wil ik nu niet nader op ingaan, maar hij bepaalt ons daarbij dat wij het onderpand des geestes ontvangen hebben. Dat is leven. En we hebben dan ook, zegt vers 6, we hebben dan ook altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam, in dit aardse tabernakel, uitwonende van hem. Dat we daar thuis horen, bij hem. En hij komt dan later tot de conclusie, hij en Timotheus, die dat hier geschreven hebben, want in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, en dan ben ik bij vers 15, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor dien die voor hem gestorven en opgewekt is. En twee versen verder dan, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En dat weten wij zeker, beste mensen, broeders en zusters. Ik zeg dat zo met nadruk, omdat ik laatst nog iemand hoorde, een ex-dominee, die zei, het leuke aan het geloof is dat je nooit zeker weet. Het leuke is dat men in het geloof niet zeker kan zijn of het zo is. Het kan zo zijn, maar het kan niet zo zijn. Ik moet dan altijd hard op lachen als ik dat hoor. Want geloof is precies het tegenovergestelde daarvan. Twijfel, niet weten, dat is ongeloof. Absoluut. Maar geloof, dat is zekerheid. Wij zijn verzekerd. Leest u dat maar in de brieven van de apostel Paulus. Hoe vaak hij begint te zeggen met de woorden, wij weten dat. Wij zijn verzekerd dat. Wetende dat. En dan legt hij het uit. Of hij zegt het vragend. Weet gij niet dat? Zo van, het staat toch vast? Dat moet u toch weten. In Romeinen 8 bijvoorbeeld schrijft Paulus, wij zijn verzekerd. Verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, van de gemeenschap, de verbondenheid met God, van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Dus wij hebben een levensverzekering. Absoluut. Wat er ook gebeurt met ons aardse tabernakel, dat toch gebroken wordt, wij zijn verzekerd. Wij hebben geloof en volledig vertrouwen op het woord van God. En dat is wat ik ook over Toos weet. Absoluut. Onze Heer en Heiland heeft ons namelijk zijn leven gegeven. En dat is nu eenmaal eeuwig leven. Eeuwig leven. En dat zei jij ook zo net al, we hebben elkaar niet afgesproken, maar ik vond het toch mooi dat je daar aandacht aan geschonken hebt. We hebben het gekregen gratis en cadeau, om niet. Zomaar, enige voorwaarde, dat we het geloven, dat we het aannemen. Want de genadegave Gods is het eeuwige leven. En dat hebben wij gekregen, dat heeft Toos, dat weten wij zeker, want ziet, het is alles nieuw geworden. Nou ja, ik kan ook zeggen, in plaats van we hebben zijn leven, we hebben zijn geest. Dat is toch hetzelfde, want geest is leven, toch? Ik zal het toelichten. Dat is namelijk wat Toos mij vroeg. Ik zei het al. Hoe zit dat met leven? Hoe zit dat met dood en met eeuwig leven? En van nature zijn u en ik, zijn wij Adamieten. Adam betekent trouwens mens. Van nature stammen wij allemaal af van Adam. Stammen wij af van Adam. Soms hoort u wel mijn Duits accent. Het een of andere Duitse woord ertussen. Maar wat, zeg ik maar even, wat en wie voor Adam was, dat doet er nu niet toe. Daar wil ik het nou niet over hebben. Ik kom uit de buurt van Düsseldorf, daar ligt het Neandertal. En daar weet ik ook dat men zo ongeveer 40 uitgravingen heeft gevonden van botten, van menselijke botten, en die moeten zo ongeveer 40.000 jaren oud zijn. Misschien zelfs iets meer. En de homo sapiens zelfs 200.000 jaar, zegt men. Maar het zal wel. De Bijbel vertelt ons daar vrij weinig over. Ze zegt er wel wat over, maar niet zoveel over die tijd van voor Adam. Dat is blijkbaar voor God ook niet zo belangrijk om het daar uitgebreid over te hebben en het te laten opschrijven. Dat heeft hij niet gedaan. Maar wat ik zeker weet en wat wij ook kunnen lezen is, dat zo ongeveer 6.000 jaar geleden Daar leefde geen enkel mens in deze aarde. Helemaal geen leven in deze aarde. Want de aarde was onder water gelopen. Lees ik in Genesis hoofdstuk 1. Leest u het maar. De aarde nu werd woest en ledig. Woestheid en ledigheid. En de geest Gods zweefde boven de wateren. Het is trouwens ook een beschrijving van het oordeel Gods over een gevallen wereld. En dan lezen wij, nadat de aarde woest en ledig geworden was, dan lezen wij dat wat wij populair nennen en kennen als het scheppingsverhaal van de zogenoemde zeven dagen. Want God had van begin af aan een plan met zijn schepping. Zo. God de schepper van hemelen en aarde, die formeerde namelijk dan uit het stof der aarde Adam, de mens. Dat wil zeggen, hij formeerde uit het stof der aarde het lichaam van Adam. De omhulling, de buitenkant. Dat was op de zesde dag. Iedereen was al een keer op een begrafenis, of heeft in ieder geval een keer een film gezien waar een dominee bij het graf staat en zegt: uit stof zijt gij genomen en tot stof zult gij wederkeren. Toch? En zo min of meer is dat ook zo. Maar wat God dan deed, op die zesde dag waar het lichaam van Adam formeerde, hij blies zijn adem, hij blies zijn geest, neshama, de adem des levens, die blies hij in de neusgaten van Adam. Staat er allemaal, Genesis 2. En toen hij zijn geest, zijn adem, in de neusgaten van Adam heeft geblazen of blies, dan werd de mens tot een levende ziel. Of zou ik zeggen, dan werd de mens een levende. Dat is een ziel. Want zo begon Adam te leven. Zo had Adam adem, lucht, geest. Zo begon hij te bewegen, te doen en te laten. Zo begon hij praktisch te leven. Dat noemt de Bijbel ziel. En als u dat vreemd vindt, nou ja, met onze geboorte was het toch niet anders. Kijk, ik kan me niet meer zo goed herinneren hoe dat was met mijn eigen geboorte. Maar ik weet wel hoe het gegaan is. En hoe het bij u gegaan is, weet ik ook. Ik heb foto's gezien van mijn moeder. Zo'n ronde bol, echt zo'n bol. Vrij groot en rond. Daar komt toch soms die uitdrukking moeder aarde vandaan. Want de bol van mijn moeder, de buik, die was gewoon vol water. Vruchtwater. En die was bijzonder rond en bijzonder groot, omdat ik een tweeling ben. We zaten dus met z'n tweeën nog daarin. Maar wat er gebeurde is, dat de vliezen moesten breken en dat het water moest wijken. En zo kwam ik eruit. En ik kan u zeggen, het eerste wat ik en wat u ook gedaan hebt is lucht happen. Lucht moest ik hebben. Waarschijnlijk was ik een van degenen die dan ook nog zo'n klap nodig had om het te doen. Ja, dat mag wel. Maar in het algemeen heeft iedereen van u heeft gewoon met één toen die eruit kwam naar lucht gehapt. En zo begon ik te leven. Zo begon ik te doen en te laten en praktisch te leven. Werd ik geboren. Maar lieve mensen, wat ik bedoel te zeggen is, als er geen geest, als er geen leven in dat lichaam is, dan is dat lichaam dood. En alleen één ding weet ik ook zeker, dat heeft God in zijn plan ook voorzien en overzien. Dit leven, wat hij Adam gegeven heeft en wat u en ik ook hebben, want wij stammen er allemaal vanaf, dit leven is nu eenmaal, dit adamitische leven, tijdelijk. Het gaat voorbij, u weet wel, 70 jaar, als u zeer sterk bent, 80 jaar. Maar het gaat in ieder geval voorbij. En wat God van begin af aan ook overzien had en gepland had, en hij heeft het laten opschrijven in zijn woord, in de Bijbel, dat is dat hij eeuwig leven aan het licht zou brengen. Eeuwig leven. Dat heeft hij in oud-testamentische tijd beloofd en hij heeft die belofte vervuld toen hij de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt. Punt. Waarvan akte? Hier. Het staat hierin. En het is absoluut waar. Getuigen genoeg. Want na de opstanding van de Heer Jezus werd hij gewoon gezien van meer dan 500 mensen. Beter getuigenis kunnen wij niet hebben. Dus God heeft hem opgewekt en heeft hem eeuwig leven gegeven en heeft hem tot zijn erfgenaam, tot zijn zoon gesteld. Zou ik zeggen, heeft hem wederom geboren. Ziet, het is alles nieuw geworden. En het is nu eenmaal zo, om nieuw geboren te worden moet je eerst sterven, moet je eerst de dood ingaan. Zonder dood geen opstanding. Zonder opstanding geen wedergeboorte. En de schepper van hemelen en aarde, die demonstreert ons dat toch ook in zijn schepping. Wat denkt u dan waarom in de herfst de bladeren van de bomen vallen? Waarom in de winter alles dood is, verdord? En waarom zodra het weer voorjaar wordt, zodra de zon gaat schijnen, zodra er licht komt en een beetje water van bovenuit de hemel op de aarde, dan begint alles weer te leven. Nou ja, als dat geen beeld is. En wij mensen, wij zouden onze schepper, die zouden we alleen al in zijn schepping moeten herkennen. Ik wil u graag meenemen naar Romeinen hoofdstuk 1. Naar Romeinen hoofdstuk 1. Want we hebben ja dat profetisch woord. We hebben ja dat woord dat zeer vast is. Daar wordt ons beschreven vanaf vers 18, wat de vertalers genoemd hebben, de toestand van het heidendom. En dan gaat het over de goddeloze mensen, mensen die de Heer niet kennen. Want, staat er in vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Wat van God te kennen is, is in de schepping openbaar, in de schepselen. Daarom noemde ik u die symbolische voorbeelden. Wat van hem te kennen is, God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. En waarom? Omdat niemand te verontschuldigen is. Zodat het idee van er bestaat geen God is sowieso onzin. Alleen uit zijn schepping zou je de schepper al moeten kunnen herkennen. En omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Het gaat over de goddelozen, over de ongelovige mensen. Maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En daarna volgt dat God deze wereld losgelaten heeft. Dan hebt u meteen het antwoord. Waarom? Waarom die ellende in de wereld? Waarom dat allemaal zo is in de wereld zoals het is? Waarom God ook niets doet in de wereld? Heeft ze losgelaten? Men wil ja God niet. Men heeft ja gekozen voor de duisternis. Men wilde dat licht niet aangrijpen. Dus doet God iets? Ja. Maar hij doet iets in degenen die hem kennen. Hij doet iets in degenen zoals Toos, die op zijn woord vertrouwd hebben. Hij maakt zich aan hun bekend. Hij leidt ons in heel de waarheid. Ja, en vooral heeft hij ons zijn leven gegeven. En Toos, die kent hem. Die heeft gemeenschap met de Heer. Die heeft vertrouwd op zijn woord. Die heeft dat gedaan waar Jacobus ons oproept. Laat u dan het woord van God in uw hart planten. Met zachtmoedigheid. Want dat woord, als het in uw hart geplant wordt, hierin, het woord van God, dan kan het uw zielen, uw praktisch leven zalig maken. Toos die hield trouwens van Bijbelse symboliek. Daarom ben ik daar ook zo min of meer op ingegaan. Als u de kaart hebt gekregen, ziet u daar ook een dolfijn. Toch? Een dolfijn die uit het water springt. Een beeld van een gelovige. Maar een dolfijn, die zwemt met de vissen onder water. Maar hij hoort er niet thuis. Om te leven moet hij naar boven. Moet hij lucht happen. Moet hij uit dat water? Moet hij uit die duisternis? Moet hij naar overgaan? En zo is het met ons gelovigen. Zo dan, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En wij hebben een gebouw. Wij hebben een thuis bij de Heer. We horen hier niet thuis. Nee, wij hebben een gebouw eeuwig in de hemelen. En daarom roept Paulus ons ook op. Bijvoorbeeld in Colossenzen hoofdstuk 3. Zoek de dingen die boven zijn. Niet aan die duisternis in de wereld. Zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. En voor de goede orde zegt hij dan meteen daarbij. En zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Staat er. Colossenzen 3. Kan ik u aanbevelen. En Toos. Nou ja. Die heeft het gedaan. Die heeft de dingen gezocht die boven zijn. En ze heeft ze ook gevonden. En in vol vertrouwen heeft ze zich gegeven aan haar Heer en Heiland. Opstanding uit de doden, dat is het. was er maar om vroeg om hierover te spreken. De Heer Jezus stierf aan het kruis, plaatsvervangend voor alle mensen. Ik zeg voor alle mensen, beter nog voor de schuld van alle mensen. Ook voor degenen die niet geloven, hij stierf voor alle mensen. Want als zoon des mensen mocht hij dat gewoon doen. Als de erfgenaam van Adam had hij ook het recht daartoe. Hij noemde zich ook in zijn aardse omwandeling zoon des mensen. En daarom 2 Korinthe 15. Eén, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Allen. Trieste boodschap voor de mensheid, vind ik. Eén is voor allen gestorven, daarmee zijn allen gestorven. Dat betekent dat voor God alle natuurlijke mensen dood zijn. Juridisch in ieder geval. Dan zegt u misschien, haha, ik zit toch hier en ik leef toch vrolijk en ik ben gezond. En dan zeg ik weer, ja, gemiddeld 70. Als u sterk bent 80. Als u zeer sterk bent 80 plus, maar gaat toch voorbij. Geef ik u de garantie. Indien één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Leeft dan niemand meer? Ja toch, natuurlijk, we moeten verder lezen. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor dien die voor hun gestorven en opgewekt is. Degene die opgewekt is, die voor ons gestorven en opgewekt is, dat is onze Heer en Heiland, Jezus Christus. God heeft hem opgewekt uit de doden en heeft hem zijn leven gegeven en daarmee de belofte van eeuwig leven inderdaad vervuld. En hij heeft hem gesteld tot zijn erfgenaam, tot zijn zoon. Daarom is Jezus Christus, de Heere, onze grote God en zaligmaker. En die blijde boodschap van de opgestane Heer, kan ik u ook zeggen, die is in de eerste generatie na de opstanding van de Heer in de hele wereld al meteen gepredikt en verkondigd. Staat hier, waarvan wederom akte. Alleen, dat is ook weer triest, de meeste mensen hebben dat niet willen aannemen. De meeste mensen hebben voor de duisternis gekozen en voor hun eigen gedachten. Niet voor de wijsheid die wij in de Heere gevonden hebben, nee, voor hun eigen wijsheid. Was hun keuze of is hun keuze? Maar daarom heb ik Romeinen hoofdstuk 1 ook gelezen. De toorn Gods wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddelozen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En ik mag dat hier in de naam van Toos, die me dat jaar vroeg, ook nog een keer doorgeven. Er is leven, jawel. Er is leven na de dood, opstandingsleven, eeuwig leven. Iedereen hier kent, denk ik, Johannes 3, vers 16. Dat lijkt me toch het bekendste vers uit de hele Bijbel. Heb ik het vermoeden altijd, dat het zo is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. God heeft zijn zoon, die opgestane Heere Jezus Christus, de Heere, tot beschikking gesteld. De belofte waargemaakt. En ieder die wil, want de keuze ligt bij u. De keuze ligt bij de mens. En ieder die hem aanneemt, heeft eeuwig leven en gaat de dood niet zien. God wil zelfs dat alle mensen zalig worden. Hij wil ook dat alle mensen tot geloof komen. Maar nog eens, de keuze ligt hem bij de mens. Iedereen kan die gratis en cadeau maken. Minder bekend of minder vaak gelezen wordt waarschijnlijk vers 36, want daar staat in Johannes hoofdstuk 3 vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die heeft het eeuwige leven. Onze verwachting als gelovigen is niet dat we ooit een keer eeuwig leven ontvangen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De toorn Gods, dat was die uit Romeinen hoofdstuk 1, die ik u heb voorgelezen. De toorn Gods blijft op hem. En Toos, ja, zij die heeft dat eeuwige leven, dat onvergankelijke leven. Net als zoveel broeders en zusters die vandaag ook hier zijn. En wij gelovigen, wij allen kunnen met Toos zeggen, zo dan, indien iemand een nieuw schepsel is, indien men iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En nog eens, wij weten dat zeker. Het enige wat ons hier bindt, het enige wat ons verbindt, waar wij gebonden zijn met deze aarde, dat is dat natuurlijk lichaam. Maar we weten ook, we leggen het af. Dat is wat met Toos gebeurd is. Ze heeft dat aardse lichaam, die omhulling, die heeft ze afgelegd. Maar het leven, haar geest, haar leven, is bij haar Heer. En daarom, wat schrijven ze op de kaart? In vertrouwen op haar Heer en Heiland is ze rustig ingeslapen, onze lieve Toos. In vertrouwen op haar Heer en Heiland. Er zit nog veel meer aan vast, lieve mensen. Dat is vandaag niet de tijd en ook niet de gelegenheid om daar nog nader op in te gaan. Maar het is wel de boodschap die ik gewoon in de naam van Toos hier door zal geven. Leven. Eeuwig leven. Iedereen kan het grijpen. Iedereen kan het aannemen. Denkt u nog een keer aan de woorden van de Heer Jezus. Wie in mij gelooft zal leven. Wie mijn woord bewaart, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. En voordat ik ga sluiten doe ik iets wat ik altijd doe als ik gevraagd word op een begrafenis over het woord van God te spreken. Er zijn misschien mensen die denken, hoef ik allemaal niet, het interesseert mij ook niet. Ik leef hier vrolijk en als dit leven hier voorbij is, dan is het ook voorbij. En dan moet ik u zeggen, daar hebt u het mis. God is liefde, zegt men zo, en dat is ook zo. Maar God is ook rechtvaardig. Hij is ook rechter, absoluut. En in iedereen die hem niet kent en die niet op zijn woord vertrouwt, groot of klein, zal ooit een keer voor hem te komen staan. En zal verantwoordelijkheid moeten afleggen. Verantwoordelijkheid afleggen, waarvoor? Zou hij ons vragen of u vragen of u lief en aardig en netjes in deze wereld geleefd hebt? Of of u alleen maar goede dingen hebt gedaan, wat dat ook altijd zijn mogen? Nee, dat doet hij niet, dat interesseert hem ook niet. Hij zal u gewoon vragen of u hem gekend hebt. Of u zijn woord hebt aangenomen. Of u geloofd hebt wat hij heeft laten opschrijven in dit boek hier. En dan zou u zeggen, wat is daarop uw antwoord? Denkt u daar maar over na, want hij spreekt dan recht. En Willemarie was erbij toen we bij Toos waren. Toos die zei tot mij, Jurgen, vertel het aan de mensen. En als er maar één is, weet je nog, als er maar één is die daarover na gaat denken, die het woord aanneemt. Dat zal toch mooi zijn. En ik heb tegen Toos gezegd, ja Toos, dat zal mooi zijn. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u dank zeggen aan een dag als deze, waar wij getuigenis mogen geven van het geloof dat Toos in u heeft, van het vertrouwen dat ze in u heeft, en getuigenis mogen geven van dat u leeft, en dat wij verzekerd zijn dat ook onze Toos, onze zuster, gewoon veilig is in uw armen, dat ze thuis is bij u. En dat wij ook de verzekering hebben dat u aan Wilma, Anneke en Hans en de familie ook de troost geeft en de kracht geeft om die tijd te overstaan die ons hier nog rest. Wij danken u dat u ons uw woord gegeven hebt. Dat wij mogen weten en verzekerd zijn dat het een vaste grond is der dingen die wij verwachten, die wij hopen. En voor ons een bewijs is der zaken die we nu nog niet zien. En wij verwachten uw verschijning, wil beter zeggen, wij verwachten de verschijning van uw heerlijkheid, de openbaring van uw heerlijkheid. Onze broeder Peter had het al over gehad. En zo weten wij dat die dag komt waar we elkaar zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Dat de dag komt waar we ook Toos en al onze broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, in onze armen zouden sluiten en een grote reunie zouden vieren. Dank u wel daarvoor. Wat een dag zou dat zijn. En zo danken wij u nog eens dat we u mogen kennen en verzekerd zijn van uw kracht, van uw liefde en uw genade. Amen.
Een geweldige boodschap. Een duidelijke boodschap. We moeten er ontzettend dankbaar voor zijn dat wij dat woord hebben en daarvoor mogen getuigen.